willen ons nu eerst voor de Heere God verootmoedigen, klein maken. Daarna zingen we van Psalm 139, vers 1. Dan klinkt de genadeverkondiging en dan zingen we vers 8. Dan de aanwijzingen ten leven. En dan zingen we het laatste vers van Psalm 139. Laten we samen bidden.
Maar met al die beroemde teksten is het vaak, daar zit een beeld omheen, dat wij opnieuw lezen, luisteren, toch weer
precies
nodig heeft.
Verberg u niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor u.
Zingen we nu.
Gij weet het, ik ben bang voor u, ontwijk u en verlang naar u. O, ga niet aan mijn hart voorbij. En wees niet toornig over mij, wanneer ik u geen liefde doe. Ik noem u, maar ik ken u niet. Ik buig mij, maar ik ben het niet. En mijn gebed is tegen mij. Spreek zelf in mij het rechte woord. Zo vaak ik woorden voor u vond, heb ik mij in mijn woord vermomd. Nu wacht ik tot gij zelf komt en spreekt, zodat uw knecht het hoort. Heer, roep mij als u dwalend gaat, dat u niet zoekt en u niet vindt. Geef mij als een die gij bemint, geef dat ik als uw eigen kind uw stem mag horen in mijn slaap. Amen. Maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geloof dit evangelie en leef in eeuwigheid.
Thank you.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem of haar. Samen bieden om de opening van het woord. Vader in de hemel, u ziet ons hier samen, broeders en zusters, in die ene gemeente van uw Zoon. Allemaal levend van dat evangelie van kerst, van Christus Jezus. U weet ook hoe ver we er soms bij vandaan blijven, maar we danken u dat we elke keer mogen beginnen met te horen dat u niet loslaat het werk van uw handen en dat u vergeven wilt en ons iedere keer weer op weg wilt zetten, ons iedere keer weer een weg wijst, als een moeder, een vader en haar kind. Houd ons zo vast, ook in dit ochtenduur. Mogen we ook in het lezen van uw woord, in het luisteren naar dat woord, onder de verkondiging daarvan, de uitleg, opnieuw ervaren dat inderdaad u niet loslaat het werk van uw handen. Daar leven we van, zo ook tegen het einde van dit jaar. Daar willen we van leven, ook in het jaar dat komt. Kom, Heere God, alle dingen zijn gereed. Wij zijn gereed voor u. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees twee gedeelten met u. Het begint met Lucas 2, vers 22 tot en met 39 Daarna zingen we Jesaja. Daarna lees ik Jesaja 52, vers 1 tot en met 10. Dat zou het lied van Hanna kunnen zijn. En we sluiten na die lezingen aan met het zingen van Psalm 92, vers 1, 2 en 3. En ook daarin zingt Hanna gewoon verder. Lucas 2 eerst, vanaf vers 22. Over dat jonge gezin van Jozef en Maria. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u Heer uw dienaar in vrede gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keren ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Dan uit Jesaja 52, vers 1 tot en met 10. Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met kracht. Bekleed je met pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is of onrein. Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem. Neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwen Sion. Want dit zegt de Heer: voor niets zijn jullie verkocht. Zonder geld koop ik jullie weer vrij. Dit zegt God de Heer: ooit trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te leven, maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit. Wat win ik daar nu bij, spreekt de Heer? Voor niets is mijn volk weggenomen. Hun leiders weeklagen, spreekt de Heer. Dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld. Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat ik het ben, die zegt: hier ben ik. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. zometeen na de prediking Psalm 84, de eerste drie versen. Psalm 84. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het vraagt enige uitleg, deze tekst, vooral die aanvangstekst die ik las over Hanna. Ik hoop het zo te doen dat het niet helemaal uitleggerig wordt, maar u erbij betrokken blijft. We ontmoeten in de tekst van morgen mensen met een messiaans verlangen. En ook met een messiaans uithoudingsvermogen. En die hier op dit moment van hun leven opgelucht ademhalen als ze de vervulling van hun verlangen zien. En vanmorgen let ik dan vooral op Hanna. Zo staat het er in het Grieks. Anna stond er tot nu toe in uw vertalingen. Maar eerst over de context, over het verband waarin dat allemaal staat. Wat kwamen Jozef en Maria nu eigenlijk in die tempel doen? Ze brengen Jezus daar voor God, zoals de oudtestamentische Hanna dat ooit deed met de kleine Samuel. Dat verhaal, dat is een verhaal dat me lief is, zoals sommigen van u weten, omdat het ook raakt aan mijn eigen leven. Mijn ouders leefden en leven dicht bij de Bijbel, zoeken de eer van God. En pas toen ik allang zelf gekozen had om in mijn leven VDM te worden, Verbi Divini Minister, dienaar van het woord van God, pas lang daarna kwam ik erachter dat mijn moeder als een Hanna aan God beloofd had, als wij kinderen krijgen, is de eerste aan u gewijd. En daarmee sloten mijn ouders aan op die Bijbelse notie van het eerstelingschap. De wet op de eerstgeborenen. Maar ik was al heel lang predikant, voordat ik in mijn studie ook maar iets las eigenlijk over de betekenis van dat eerstelingschap. In de christelijke theologie speelt het merkwaardig genoeg nauwelijks een rol. In de Bijbel, in Israël, staat het centraal. En wie regelmatig de Bijbelkring bezoekt, heeft daar inmiddels geleerd dat het hele boek Genesis niet zozeer over de schepping gaat, maar over de betekenis van het eerstelingschap. Van het wat het betekent om de eerstgeborene te zijn. En over de wording, het ontstaan, daar gaat Genesis over, het ontstaan van de eerstgeborene te midden van de volkeren der aarde. Het gaat om de genesis van Israël. In het gezin der volkeren, van wie allen God de Vader is, is Israël Gods eerstgeboren zoon. Al die andere broertjes en zusjes daarvan. En wat is de betekenis, de plek en de taak van de eerstgeborene? Nou, Genesis vertelt dat op allerlei manieren. Hij is degene die het dichtst bij de vader staat. In het familieverband en in het stamverband van die dagen is hij de rechterhand van de vader. De voorman, als het ware, die het huis en die de knechten stuurt, leidt. Hij vertegenwoordigt de vader voor alle anderen. En tegelijk vertegenwoordigt hij ook, andersom, al die anderen bij de vader. Hij laat hun verlangens en hun wensen, hun klachten bij de vader horen. Hij komt voor hen op. Maar het gaat nog dieper in Genesis en reikt nog verder. Die eerstgeborene is ook degene die als geen ander de zegen van de vader draagt. Dat wil zeggen, hij is de aangewezen persoon om in navolging van de vader meer dan wie ook, kanaal te zijn tussen hemel en aarde. Want uiteindelijk niet de Vader, maar God zelf heeft hem in feite gekozen om via hem zijn zegen, zijn nabijheid naar alle anderen toe te laten stromen. Uiteindelijk is het geen biologisch feit, maar een theologisch feit. Je bent de chosen. En de Heere God kan ook de biologisch eerste zelfs overslaan en zeggen van nee, toch jij, de tweede of de twaalfde bij David. Zo is Genesis op allerlei manieren bezig uit te leggen hoe belangrijk het eerstgeboorteschap is. Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Dat is de plek en de taak die Israël zal hebben vanaf Exodus, als het volk dan echt bestaat, te midden van de volkeren der aarde. En binnen Israël is elke eerstgeborene in principe hier een soort afspiegeling van. Elke eerstgeborene is heilig voor de Heere. En de lijnen van de eerstgeborenen die lopen over elke pagina van het Oude Testament. Van Genesis 5 tot, laten we zeggen, Matteüs 1. Die hele rij van eerstgeborenen. En hun positieve invloed op Israël, via Israël op de wereld, is enorm als ze werkelijk kanaal zijn tussen God en mens. De eerstgeborene van Jacob, Jozef, wordt de redder van de wereld in zijn dagen. Hun negatieve invloed is soms nog groter als ze geen kanaal zijn, geen zegen voor hun broers en zussen, geen pleiters bij hun aardse en hemelse vader. Dan staan ze tussen God en mensen in. Dan creëren ze alleen maar misverstanden over God en over eerstelingschap en Bijbel en Israël. Wie zal een goede eerstgeborene zijn tot heil van broers en zussen? Tot heil van een hele generatie? Of zelfs tot heil van een heel voorgeslacht? Al die namen meeneem. Dat je voor hen allen wel in zou willen staan. Je als een eerstgeborene je verbindt met hen. En in jezelf ze wil verbinden met God. Wie is de eerstgeborene die daartoe heilig leeft, zuiver kanaal is, helemaal messiaans? Ach, wie maalt er eigenlijk om dat in deze wereld iemand zo zou willen leven? Dit soort heiligheid, dit soort antwoord willen zijn op het woord van God. Het is zo ver bij de realiteit vandaan. Wat betekent het verlangen van een Hanna ergens op de Veluwe en haar denken over een eersteling? Wat betekent dat voor wereld en voor samenleving? Wat betekent dat in de realiteit van elke dag? Op het wereldtoneel. Wat betekent zo'n Hanna en Lucas 2? Zo'n vrouwke van meer dan 100 jaar, die na 7 jaar huwelijk ervoor gekozen heeft om niet als weduwe terug te keren naar haar ouders en van daaruit opnieuw te trouwen. Nee, maar die nacht en dag, hè, en die volgorde staat het eigenlijk in het Grieks, ze is een Jodin, die nacht en dag aan het bidden en het vasten is in de tempel. Mijn hemel, vrouwke, word eens wakker. Op die manier je hele leven leven, waar ben je mee bezig? Wat betekent zo'n Hanna zelfs in die hele tempelsetting voor die dienaren daar, die beter kunnen weten. Maar ze zal voor hen gewoon bij de inventaris zijn gaan horen. Wie let er op haar? Wie neemt zo'n vrouwke serieus? Wat voor invloed heeft zo iemand nou op het tempelbeleid? Op de twisten tussen de Farizeeën en de Sadduceeën? op de vergaderingen van het Sanhedrin. Helemaal niks. Helemaal niks. Laat staan dat ze iets betekent voor de wereld. En toch, zij weet alles van het eerstelingschap. Zij weet waar Israël toe geroepen is. Zij weet waar de tempel symbool voor zou moeten zijn. Een en al kanaal tussen hemel en aarde. Maar in haar lange, lange leven heeft ze gezien hoe de hasmoneën, Israël heeft even een gouden tijd gehad onder de hasmoneën, maar hoe die op een gegeven moment elkaar de tent hebben uitgevochten en ruimte hebben geschapen voor het Romeinse imperium. Ze heeft gezien hoe keizer Pompeius is gekomen en de tempel heeft ontwijd. Ze heeft gezien hoe het hele hoge priesterschap een politieke kwestie is geworden, een politieke keuze. Ze heeft gezien hoe weinig er in de tempeldienst over is van de heilige opdracht. Een leven dicht bij het woord tot heil van de wereld. En toch blijft ze daar. Wie blijft er in zo'n kerk? Toch blijft ze daar. Ze staat waarschijnlijk op het lijstje van de diaconie van de tempel voor een presentje met de feestdagen. Oud en eenzaam. Maar voor wie telt ze echt mee? En toch, hè, toch zijn het deze mensen, zulke mensen, die voor ons en die in deze wereld de hemel open houden. En ze zijn er, goddank, ook in onze gemeente. En soms dan meen ik zo'n stille, vaak oudere persoon te herkennen. Buiten het hele vergadercircuit. Niet van invloed op het beleid van het Open Hof, maar zeker weten van enorme invloed als het erom gaat dat hier de geest nog waait. Als het erom gaat dat wij in deze diensten nog met God verbonden worden. Mensen op het oog wellicht eenzaam. Of je denkt, wat een verdriet hebben die gezien en meegemaakt. Mensen van wie het leven misschien op het oog zo stuk lijkt. Maar een gevuld leven. En dank jullie wel, al die Hanna's en Simeons. Dank jullie wel voor jullie gebed, voor jullie vasten, voor jullie trouw aan God en aan de Bijbel. Voor jullie wakker liggen, jullie waken in de nacht. Voor jullie hartelijke liefde. Dank je wel. Hanna in Lucas 2 leeft dicht bij God. Zo dicht bij hem en zijn woord dat ze meer ziet dan een ander. Ze heet ook profetes, dat is iemand die doorziet. Zij doorziet de situatie. En dan ziet zij op een dag een jong echtpaar binnenkomen. Kennelijk heel gewone mensen, dat blijkt wel uit het armenofferen dat ze brengen voor de reiniging van de moeder. De moeder moest gereinigd worden, dat betekent niet dat ze vies is, nee, maar geboorte en dood zijn in de Joodse traditie grote geheimen. En voor ons toch ook, geboorte en dood. Wie kan ze vatten? Je scheert langs de grenzen van het leven, je raakt aan de eeuwigheid, je raakt aan wat voor een sterfelijk mens in feite taboe is. En daarom moet je een tijdje in, zeg maar, cultische quarantaine. En 40 dagen na de geboorte, of zoveel dagen na de dood van iemand, na een tijd van rouw, dan mag je je weer vertonen. En dan mag je weer deel uit gaan maken van het religieuze en het cultische leven. Het is een aparte echtpaar ook in die zin, ze hebben hun zoontje, hun eerstgeborene kennelijk, bij zich. Beetje vreemd, hoeft niet per se namelijk. Je kunt gewoon naar de tempel gaan en je betaalt dan 5 sikkels. Omdat je een zoon hebt gekregen als eersteling en omdat het gebruik is om die zoon dan los te kopen. Dat kan voor 5 sikkels. Die loskoop was in de wetten geregeld. En dat betekende dan, als je zelf zo'n eerstgeborene was, dat je je eerstelingschap niet op die manier hoefde in te vullen. Je hoefde je niet aan die hele tempeldienst te gaan wijden. Je kon die wijding, je kon die verantwoordelijkheid als het ware, die kon je doorschuiven. De levieten, die namen de taak van het eerstelingschap voor je. Over. Zij zouden zich nacht en dag aan de Heere wijden in jouw plaats. Nou, Hanna kende de levieten inmiddels van heel dichtbij. Als je al 84 jaar in de tempel bent, zij wist precies wat er van dat eerstgeboorteschap terecht kwam. Wat doet dit jonge echtpaar? Betalen ze de 5 sikkels om hun eerstgeboren zoon vrij te kopen? Het staat nergens. Het staat niet in de tekst. Er wordt precies gezegd wat ze brengen voor het offer van de reiniging. Die duiven. Maar over die 5 sikkels, niks. Nee, het heeft er veel meer van weg dat Jozef en Maria Jezus in de tempel voorstellen. Net zoals de oud-testamentische Hanna dat met Samuel deed. Zij zal Samuel opvoeden. Maar zodra Samuel groot genoeg is, zal hij in de dienst des Heren aan het werk gaan. In de tempel. En in de tempelorganisatie. Hoe onheilig het ook toegaat bij Eli en bij zijn zonen. Nou, dat lijken hier ook Jozef en Maria te doen. Ze presenteren Jezus in de tempel. Naar het voorschrift in de wet, Exodus 13. Elke eerstgeborene zal heilig worden genoemd voor de Heer. Aan God gewijd. Nou, deze, dat weten zij. Deze meer dan wie ook. Aan God gewijd. En ineens ziet Hanna dat. Zij doorziet het. Dit is niet zomaar een eerstgeboren zoon van een gelovig echtpaar die hier wordt gewijd. Hoe mooi dat op zich al is, dat mensen nog zo met hun geloof bezig zijn. Nee, maar dit is de eerstgeboren zoon. Deze behelst de essentie van alles wat er over eerstelingschap in de Bijbel geschreven staat. Deze zoon is de personificatie van het eerstelingschap van Israël. Dit is de eerstgeborene zoals hij bedoeld is in de kracht en in de wijsheid van de Vader. Deze is de rechterhand van zijn vader. Deze vertegenwoordigt de vader onder alle mensen. En andersom, deze zal anderen bij de vader vertegenwoordigen. Hij laat hun verlangens en hun klachten bij de vader horen. Hij komt voor hen op. Hij zal voor hen instaan. Hij wil hun namen weten, verbindt zich met al die namen. Zijn herder met zijn schapen, kent ze alle bij naam. Dit is de eerstgeborene die als geen ander de zegen van de Vader draagt. Dus, hè, want dat wilde dat zeggen, hij is de aangewezen persoon die kanaal zal zijn tussen hemel en aarde. God zelf zal via hem zijn nabijheid naar alle mensen toe laten stromen. Israël voorop. Van daaruit begint het, maar dan naar de hele wereld toe. En zo zal hij doen, waar Israël toe geroepen was en geroepen is, maar wat Israël niet kan, omdat ze onheilig zijn en onvolmaakt zijn, net als u en ik. Alle eerstelingschap gaat nu in hem in vervulling. Zijn invloed zal enorm zijn, dat heet, zal beslissend zijn. Werkelijk kanaal tussen God en mens zal hij de redder van de wereld zijn, zoals Noach in Genesis, zoals Jozef in Genesis, meer dan Noach, meer dan Jozef. En als ze dat ziet, als ze dat doorziet, dan valt er een pakket van eraf, een last van eraf, dan is de opluchting compleet. Wat moest er? Wat zal ze dat vaak gezucht hebben bij oud en nieuw, zoals wij dat ook wel hebben. Wat moest er van de wereld terechtkomen? De eerstgeborenen in Israël wentelen hun taak en verantwoordelijkheid als het even af kan, die wentelen ze af op de levieten. De levieten wentelen het weer af op de priesters, de nakomelingen van Aaron. De priesters die zeggen, ja hoor, de hoge priester dan maar. Maar de hoge priester is alleen nog maar een politieke functie in die dagen. Zo laat iedereen zich in feite door iedereen vrijkopen. En je denkt niet eens meer over de betekenis. Oh ja, 5 sikkels. Oh ja, klaar. Letterlijk of figuurlijk koopt iedereen zichzelf vrij. En wie is er dan nog kanaal? En zo neemt niemand zijn verantwoordelijkheid. Is niemand kanaal? Komt er geen stroom van zegen van God naar de mensen? Alleen mensen als Hanna, als mensen als Simeon, die bezwijken haast onder de last om toch iets van dat kanaal open te houden. Maar hier is hij, in de armen van die jonge vrouw, die allen werkelijk kan en zal vrijkomen en mag vrijkopen, omdat hij voor allen intreedt en in plaats van allen de eersteling zal zijn, die verantwoordelijkheid zal nemen. Volkomen kanaal tussen God en Israël, volkomen kanaal tussen God en de volkeren. Ah, nu maakt u me los, nu, dit is het einde van mijn taak, roept Simeon. Het heeft volgens mij niks met het einde van zijn leven te maken, maar gewoon, nu maakt u me los. Eindelijk vrij. Ik kan het een beetje laten gaan, want, ja, wat weet, hij doet het nu. En zo ook Hanna. Hanna loopt naar dat echtpaar toe met dat kind. Meer dan 100 jaar oud. Hè? Maar kijk hoe ze probeert te rennen. Je ziet dat bij wijze van spreken voor je. Haar voeten worden als van een vreugdebode die over de bergen komt aangesneld om vrede aan te kondigen. Want het betreft goed nieuws. Jesaja 52. En met het kind in haar armen zingt ze tot Sion de woorden van Jesaja 52. Je God is koning. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Letterlijk of figuurlijk, maar het is toch een ruïne. Maar de Heere troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. Zo staat het daar. Jesaja 52. Hij koopt Jeruzalem vrij. En exact die woorden gebruikt Hanna hier in de tempel. En vervolgens is dat ook het enige wat ze nog doet. De rest van haar leven. Met iedereen praten over de vervulling van haar messiaanse verlangen. De vervulling van Jesaja 52. Zij sprak over het kind met allen die uitzagen naar de vrijkoping, naar de lossing van Jeruzalem. De vrijkoping van Jeruzalem geschiet. Hoor je dat, Simeons en Hanna's, waar je ook zit? De vrijkoping geschiet. Dat is het goede nieuws. Dat is kerstevangelie. En we vertellen het ook alle Simeons en alle Hanna's. Die trouw bleven. Die het maar uit bleven houden. Die met hun hart bleven leven. Dicht bij de Bijbel. Dicht bij God. Wat anderen er ook van zeiden. Of hoe onrealistisch het ook leek in deze BNN en VIP tijd. We vertellen het aan allen. Dit kerstevangelie aan alle die weten wat het is te vasten. Je dingen te ontzeggen. Je niet maar uit te leven in deze wereld. Maar te blijven volhouden. Omdat je rein wilt zijn voor God. Hoe gek ze je ook vinden. Maar je leeft in dat messiaanse verlangen. We vertellen het hen allemaal. Uw messiaanse verlangen is vervuld. U kunt het laten gaan. Het mag van u afvallen. U kunt opgelucht ademhalen. Want het komt goed met de wereld. Het komt goed. Jeruzalem is vrijgekocht. En alle eerstgeborenen zijn vrijgekocht. En heel Israël is vrijgekocht. En alle volken, wat ze er ook van maken, zijn vrijgekocht. Want nu is verschenen die ene, de eerstgeborene, die zijn taak en die zijn plek waarmaakt. In hem is de zegen van God in deze wereld verankerd. Gaat er nooit meer uit, dat anker. In hem stroomt Gods zegen ongehinderd en zuiver naar ons uit. En door hem zullen er met vreugde, met blijheid, met dankbaarheid, niet gebogen, niet onder de last, maar in blijheid, nog vele Simeons en nog vele Hanna's in de wereld volgen. Nog velen die als een eersteling zullen leven, die voor hem en door hem kanaal zullen zijn van Gods liefde, tot zegen zullen zijn. Ja, Gods toekomst is onweerhoudbaar begonnen. En daar blijven we bij. Amen. laten we danken en ook bidden. Alle dank komt u toe, Heere God. Voor al die Simeons en al die Hanna's. Die zich wijden aan uw lof. Die houden van uw huis. En die kanaal proberen te zijn in deze wereld. Die dat zijn. We danken u bovenal dat we het mogen doen met vreugde. Omdat uw Christevangelie door hen is gehoord en is gezien. Hij, die ene, is er. Is gekomen en zal komen. Anker in deze wereld. Kanaal dat niet meer dicht kan. Kanaal tussen u en ons. Op zoveel plekken mogen we die zegen ervaren. Dat u uitstroomt. Uw geest. En mensen vervult. En met elkaar bindt. Eén gemeenschap. In uw Zoon, Jezus Christus. Help ons om het met vreugde vol te houden in deze wereld. Zoveel dingen die ons zorgen kunnen baren, waar we ons zorgen over kunnen maken. Thuis of op ons werk. In onze kerkelijke gemeente, in onze stadkampen. Ons land en ook wereldwijd. Om te weten wat in Pakistan gebeurt, kan zomaar zijn repercussies hebben hier. De wereld is zo klein geworden. Maar hoe dat ook zij, dat we het met vreugde blijven volhouden. Een rein en zuiver leven dicht bij u. Genieten van u. Genieten van elkaar. En samen steeds weer als broeders en zusters bijeen rondom uw woord. Dank voor wat u geeft aan zegeningen. Open onze ogen daarvoor, dat we het zien. En dat we al die zegeningen tellen. Maak onze ogen zo open, dat we niet eens meer uitgeteld raken. U bent er. En u laat niet los het werk van uw handen. Help ons voor elkaar in te staan en voor elkaar te zijn. En hoor ons ook als we stil bij u neerleggen wat in ons eigen hart leeft. Al die dankbaarheid en al die verlangens en alle vragen en alle zorg. We leggen het voor u neer in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als over de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de diensten of veranderen. En we gaan luisteren naar Chris en Jan die voor ons tijdens de collecte muziek zullen maken. zingen tot slot. Lied 147 in zijn geheel. Looft God, gij christenen, maakt hem groot. Gezang 147. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.